Welkom, dit is de Schrijfvis-podcast waarin schrijfprofessionals hun kennis over schrijven met jou delen. Mijn naam is Dennis Rijnvis, ik ben de oprichter van schrijfvis.nl, een website over schrijven. In deze aflevering literair agent Willem Bisseling, die bekende en minder bekende schrijvers helpt hun werk te verkopen aan uitgevers.
Gek genoeg, zelfs bij fictie kun je van bepaalde dingen zeggen dat is moeilijker verkoopbaar. Ik weet nu al, als iemand naar mij toe komt met een heel goed manuscript en dat speelt zich volledig af in bijvoorbeeld Zuid-Amerika of in Afrika, is moeilijker te verkopen. Omdat Nederlandse lezers dat blijkbaar minder lezen of minder graag lezen.
Samen met zijn compagnon Paul Sebes is Willem Bisseling de eigenaar van Sebes en Bisseling Literary Agency, een van de grootste literaire agentschappen in Europa. Het bedrijf vertegenwoordigt meer dan 100 Nederlandse auteurs, waaronder Murat Isik, Arjen Lubach en Manon Uphoff. Maar het verkoopt ook de Nederlandse rechten van talloze buitenlandse schrijvers. In dit interview vertelt Bisseling wat een literair agent precies kan doen voor een schrijver, waarom geld wel belangrijk is als je je boek verkoopt, en hij legt uit in hoeverre het kan helpen commercieel te denken bij het schrijven van een verhaal.
Ik heb ooit een thriller-auteur gehad en die had een boek geschreven waarin de hoofdpersoon een aanslag pleegt op de Amerikaanse president.
Oké. Okay.
Speelt zich helemaal in Washington af. Deze dame had daar ook gewoond. Die stond op een gegeven moment op een balkon tijdens de inauguratie van Obama. En Obama liep gewoon onder haar deur langs, of onder haar gebouw. Had zij op dat moment een gun gehad, had zij geschoten. Ze had hem neer kunnen schieten. Dus zij zegt, eigenlijk vond ik dat wel een interessante gedachte. Want ja, dit kan dus. Hè, ik ben niet gecontroleerd, ben niet gecheckt. Ik had dit gewoon kunnen doen. Interessante gedachte voor een thriller. Ja, dat is absoluut waar. Zij werkte deze thriller uit. En ik wist toen al, ik kreeg de uitgewerkte versie, toen kende ik het verhaal pas. Ik wist toen al, ik ga dit niet verkopen. Want waarom zou een Nederlandse lezer een verhaal lezen van een Nederlandse auteur over een moord op een Amerikaanse president? Ja. Dat slikken Nederlanders niet. Lees je het van James Patterson of van wie ook? Tuurlijk, dan ander verhaal, want het zijn Amerikanen. Zij heeft dat uiteindelijk helemaal omgekat naar een aanslag op de koning. Tijdens de inauguratie, maar dat klopt niet.
Prinsjesdag misschien of zo?
Nee, de coronatie, hoe heet dat? De troonopvolging. De troonopvolging. Ja. 2013 kwam eraan. Nou, er waren best wel veel tekenen die aangaven dat Beatrix haar troon zou overdragen. 200 jaar koninkrijk, het paleis op de Dam bestond, was net gerestaureerd. Ze was 75 jaar werd ze dat jaar en ze zat langer op de troon dan haar moeder. Wat geloof ik een belangrijk gegeven was voor Beatrix. En zij heeft dat helemaal omgekat, want op zich de thematiek was nog steeds hetzelfde. Ja. Het gaat over een soort veiligheidsutopie die we niet hebben.
Maar het verhaal moet je dan bijna opnieuw gaan schrijven, toch?
Ja, het verhaal, je moet het decor gaan aanpassen, maar de personages kun je behouden. Het concept is hetzelfde. Natuurlijk moet je het verhaal herschrijven. Maar het gekke is natuurlijk ook wel, of natuurlijk, het gekke is wel, kreeg het verhaal toen wel verkocht.
Jij wilde toch vroeger ook zelf schrijver worden? Hoe staat het met die plan?
Iets wat ik heel erg probeer te verzwijgen.
Wat?
Nou, omdat ik op een gegeven moment natuurlijk een keuze heb gemaakt om aan de kant te gaan staan waar je niet schrijft, maar de schrijver begeleidt. Dus toch een beetje altijd de regisseur en de acteur. Dus een regisseur is bijna nooit een acteur. Dus het gebeurt natuurlijk soms wel. Nee, kijk, toen ik 16 was, of 17 of 18, vond ik het wel interessant. En heb ik ook wel geschreven, maar ik heb dat eigenlijk best wel gauw in de wil gehangen. Ook omdat ik erachter ben gekomen dat ik schrijven gewoon niet zo leuk vind.
Nee.
En wel veel waardering heb dus voor mensen die schrijven. Want ik vind het echt knap dat mensen het doen. Want het is echt een vreselijk vak.
Hoezo vind je het een vreselijk vak?
Nou, het is ongelooflijk hard werken. Het is super solitair. Je moet alles in je eentje doen. Je krijgt eigenlijk nooit erkenning. Weet je, zelfs als je mega bestsellers schrijft. Je kan er 300.000 verkopen. Nou, dat zeg ik ook altijd. Dan hebben nog 16,7 miljoen mensen het niet gelezen in ieder geval. Het is een niche. Het is, eigenlijk gek genoeg. Dus ik vraag me soms wel eens af, waarom willen mensen in godsnaam een boek schrijven?
Nou, maar je wilde het zelf ook ooit. Dus je weet.
Ja, nee, er hangt dus iets magisch aan een boek. Of iets. Het is een soort van, wat zeggen ze? Een man moet een boek schrijven, een huis bouwen en een kind ter wereld brengen. Dat huis bouwen is mij nooit gelukt. Nog zoiets wat ik niet ambieer, overigens.
Wel twee kinderen.
Ja. Wel twee kinderen, dat is me wel gelukt. En een boek, dat is me ook gelukt. Nee, maar ik vind schrijven gewoon niet zo interessant als ik het zelf moet doen. Nee. Ik heb ook overigens niet genoeg creativiteit en fantasie om een roman te schrijven. Dat, en ook niet genoeg geduld. En het is echt een vak. En kijk, daar ben ik. Ik ben nu 15 jaar agent. Ik ben er wel achter gekomen dat het echt een vak is. En dat wist ik natuurlijk wel. Maar ik zie nu ook echt hoe hard het werk is. En ik zie het ook in de begeleiding aan auteurs die ik geef. Ja, je moet gewoon op je kont gaan zitten. En je moet gaan tikken. En inspiratie, fuck it. Je hebt geen inspiratie nodig. Je hebt arbeidsethos nodig.
Nou, je moet het gewoon doen.
Je moet het gewoon doen. En nou, dat weet jij als geen ander.
Ja, ik vind het ook super moeilijk. En ik weet ook niet. Ik heb één boek geschreven. Ja. Met jouw hulp. Ja. Eigenlijk. En ja. Je hebt het ook ondergebracht bij een mooie uitgever. Maar ik denk dat heel veel mensen die zeg maar niet zelf een boek hebben uitgebracht. Dat die nog niet precies weten. Wat doet een literair agent nou precies? Ja. Wat doe jij? Wat is jouw rol?
Ja, dat snap ik. En dat is een goede vraag. Je hebt uitgevers. Ja, kijk, agenten. Nee, ik moet even een stapje terug. Agenten, die zijn er nu zo'n jaar of 80 of zo, weet je wel. In de wereld. In Amerika is het een groot ding. Hè? In Amerika is schrijven natuurlijk business. Hè? Met schrijven kun je echt rijk worden.
Omdat er gewoon veel meer publiek is.
Er is veel meer publiek. En als het door het dak gaat, dan gaat het door het dak. Hè? Kijk naar mensen als Dan Brown. Weet je? Ja. Als je een miljoen verkoopt, dan verkoop je er ook 10 miljoen. Kijk naar mensen als James Patterson en noem maar op. Dat zijn auteurs die gigantisch veel boeken verkopen. En dus echt heel veel geld. Dat zijn multimiljonairs.
Ja.
En als iets business is in Amerika, dan wil je dan wil men ook dat het op een business manier wordt geregeld. Dus wat auteurs hebben agenten, omdat om verschillende redenen. Eén reden is dat uitgevers het graag willen. Omdat uitgevers zeggen, ik heb met jouw auteur een hele fijne, creatieve samenwerking, maar ik wil niet met jou over geld praten, want dat staat ons creatief proces in de weg. En anderzijds willen auteurs gewoon goed geregeld hebben. Die hebben precies hetzelfde idee. Die zeggen, ja, het gaat om heel veel geld. Als jij miljoenen verdient, dan ga je ook niet je belastingaangifte zelf doen. En die willen gewoon iemand die het financieel en contractueel goed voor je regelt. En dat je daar geen zorgen over hoeft te maken.
Dat klinkt logisch, maar in Nederland verdienen schrijvers meestal geen miljoenen.
Nee, dat zijn er maar weinig. Maar het vak is in die zin wel geprofessionaliseerd, denk ik, de laatste decennia. Het schrijversvak, het auteursvak, het boekenvak. Kijk, omdat al die auteurs, dat zijn wel allemaal eenpitters. Dat zijn allemaal minibedrijfjes. Die moeten allemaal hun eigen broek ophouden. En wat wij als agent doen, wij zorgen dat een auteur naast inhoudelijke begeleiding, want dat doen we ook. Maar naast inhoudelijke begeleiding, dat een auteur zo goed mogelijk contract krijgt. Zo goed mogelijke voorwaarden, zo goed mogelijke inkomsten. Voordat er agenten bestonden in Nederland, kreeg een auteur, of een auteur werd uitgegeven en die mocht blij zijn dat hij werd uitgegeven. En dan soms hing er wel eens een voorschotje aan zo'n boek. Ik zal zo even uitleggen hoe dat werkt. En dan mocht je blij zijn dat je was uitgegeven. En dan was je ook blij, want nou, je had het bereikt wat ik net
maar
zei.
Maar dat is nog steeds een beetje, toch? Ja, veel mensen vinden het gewoon een droom om in de boekenwinkel te
gaan. Ja, dus het maakt niet uit welke uitgever. En het maakt niet uit wat ze ervoor betalen. Nou, dat zijn denk ik de twee grootste misverstanden in het voor amateurschrijvers of beginnend schrijvers. Want het maakt wel degelijk uit welke uitgever. En het maakt ook wel degelijk uit wat je ervoor betaald krijgt. Kijk, wij vinden als agent, wat ik zeg, dat een auteur op de best mogelijke voorwaarden moet kunnen werken. Je levert heel veel werk, wat ik net zeg, het is super hard werken, weet je ook. Dan vind ik dat daar op tenminste, hè, als je talent hebt en als je goed bent en als een uitgever vindt dat het goed is wat je maakt, dat tenminste een uitgever moet zeggen, ik dek dat risico voor jou, de uren die er is, dat ga ik dekken voor een gedeelte.
Zo goed als het kan.
Nou, en dat doet een uitgever door middel van niet terugvorderbaar voorschot. Dus zij bieden een voorschot om het boek te maken. Een voorschot op de inkomsten, op de royalties.
Ja.
Een royalty is natuurlijk een percentage wat je uiteindelijk aan een boek verdient. Ja. Dat voorschot is niet terugvorderbaar. Dus jij krijgt dat als auteur. En je kan echt mee doen wat je wil. Je kan er een nieuwe keuken voor plaatsen. Als het voorschot hoog genoeg is. Of van naar de sauna. Of gewoon inderdaad
heel vaak naar de sauna.
Heel vaak naar de sauna. Of je boodschappen doen. Maar je moet vooral mee doen wat je zelf wil. Zolang jij je boek inlevert, is dat voorschot voor jou. Het is echt wel verrekenbaar. Dus hoe hoger dat voorschot is dat die uitgever betaalt, hoe harder zij zullen werken om dat voorschot terug te verdienen. Het is namelijk verrekenbaar met de royalties.
Ja, okay. Dus je zegt eigenlijk, als je een hoog voorschot hebt, dan dwingt dat die uitgeverij ook om zich in te spannen om daadwerkelijk veel van die boeken te gaan verkopen.
Nou, het zou super stom zijn als een uitgever het in ieder geval niet zou doen, want dat zou ze een heleboel geld kosten.
Ja, precies.
Maar je moet voorstellen, als stel, en dat gebeurt, en er zijn boeken waar je een ton voorschot voor krijgt. Hè? Gewoon 100.000 euro.
In Nederland ook.
Ja, zeker. Ook wel meer. Waar je een ton voor krijgt. Nou, de verdiensten van een boek, die zijn niet hoog. Hè? Een boek kost 20 euro. Nou, dan gaan nog 9% BTW bij de boekhandel. Ja. Dus... En over de eerste 4000 boeken, gemiddeld gezien genomen, verdien je 10% royalty. Ja. Dan hebben we het over 1,90 euro of 1,86 per boek.
Dat is echt heel weinig.
Ja. Dat is echt heel weinig. Ja. Je begrijpt dus ook dat als iemand een ton voorschot biedt, hoeveel boeken die moet verkopen voordat het ton
dan
is terugverdiend.
Moet je dus sowieso iets van 50.000 tot 100.000 boeken gaan
kopen. Ja, nou ja, gelukkig gaat je royalty staffel gaat omhoog naarmate je meer verkoopt. En een uitgever verdient natuurlijk meer dan alleen jouw royalty. Ja, maar goed, om dat voorschot in ieder geval veilig te stellen, te garanderen, moeten ze zeg 30.000 exemplaren verkopen. Nou, een uitgever zal harder lopen voor een boek waar ze een ton voor hebben betaald dan waar ze 1500 euro voor hebben betaald. Ja. Er zijn uitgevers die zeggen, nee, dat is echt niet waar. Wij lopen even hard voor al onze boeken. Ja, dat lijkt me dan een super stomme bedrijfseconomische casus als dat het geval is. Ja, want dat kan ik me gewoon niet voorstellen.
Nee,
want je wil je investering terugverdienen. Dat is wel elk bedrijf.
Nee, ik verbaas me ook wel eens over van de schrijverskant, zeg maar. Dat heel veel mensen willen het heel graag. En die, als ze eenmaal uitgegeven worden, als iemand dat zegt, ik ga je boek uitgeven, dan denken ze niet eens meer na over... dan tekenen ze bij wijze van spreken alles.
Ja.
En dan krijg je gewoon best wel weinig. Jij zegt eigenlijk, onze toegevoegde waarde is dat we ook die uitgevers een beetje aanzetten tot actie.
Nou, dat, maar bedoel, ja, kijk, onze toegevoegde waarde is denk ik wel meer dan dat. Als je even kijkt hoe wij werken, dan gaan we nog even een paar stapjes terug. Maar stel je hebt een briljant manuscript geschreven, laten we zo zeggen. Je vindt dat zelf briljant, dat mag ik hopen. Want anders, als je het zelf al niet briljant vindt, dan moet je het zeker niet naar een uitgever of een agent sturen. Maar je stuurt dat naar mij toe. En ik lees dat en ik deel die mening. Ik vind het briljant. Ik heb nog wel wat commentaar op die tekst. Het zou ook gek zijn bijna als je dat niet hebt. Er is bijna geen één tekst die foutloos of helemaal goed wordt ingeleverd. Je hebt commentaar op die tekst, maar je ziet gewoon echt absolute potentie ervan. Nou, wat ik als agent dan doe, dan maak ik een afspraak met jou als auteur. En dan ga ik samen met jou die tekst over die tekst praten. Maar dat niet alleen. We gaan het ook gewoon over hebben. Wie ben jij als auteur? Wie ben ik als agent? Het wordt eigenlijk een heel persoonlijk gesprek. Omdat... Ik vind dat je, als je gaat samenwerken met een auteur, schrijven is heel intiems. Dichter bij een mens kun je bijna niet komen. Want het is, of het nou een roman is of non-fictie, dat maakt niet uit.
Je legt er heel veel van zichzelf in.
Exact. Of het nou fictie is of niet, er zit veel van de persoon zelf in. Het is een intiem project, intieme samenwerking. Dus ik vind, je moet elkaar liggen. Nou, dus daar begint het. Hè? Je maakt een afspraak. Als je elkaar niet ligt, dan moet je niet samen gaan werken. Dat geldt voor agenten, maar dat geldt natuurlijk ook voor uitgevers.
Ja.
Wat ik meestal doe na zo'n gesprek, dan gaan we kijken of we die tekst nog net iets scherper kunnen krijgen. En dat kan puur qua vorm zijn, maar dat kan ook zijn toch even nog even aan een bepaald personage werken of aan een bepaalde spanningsboog. Of
dat gaat best wel diep, hè? Want ik heb dus met jullie gewerkt en je kan echt... zeggen van, nou, dat personage kan je er beter uitdoen. Of je kunt zeggen
zeker.
Van...
Elk boek zijn er personages die eruit kunnen.
Nee, maar ik denk dat heel veel mensen ook denken van, dat gebeurt door een uitgever. En jullie zijn echt om de zaken te doen, zoals je net zei. Maar het gaat best wel... Jullie zijn heel erg betrokken bij het schrijfproces.
Nou ja, maar dat is niet zonder reden. Want hoe beter het manuscript is dat ik aanbied, of hoe beter het product is wat ik aanbied. Kijk, ik hoef niet een kant-en-klaar manuscript aan te leveren aan een uitgever dat helemaal tot aan de laatste komma geredigeerd is. Ten eerste wil een uitgever dat meestal niet, omdat een uitgever ook zijn eigen redactie op wil plegen. En zijn eigen visie op een tekst heeft. Maar ik kan wel een zo goed mogelijk, en dan zeg ik het even heel oneerbiedig, halffabrikaat aanleveren. En hoe beter en hoe strakker dat is, hoe meer ik erachter sta als agent, en hoe meer ik achter iets sta, hoe makkelijker ik het kan verkopen aan een uitgever. Ja. Dus het heeft natuurlijk een reden. Ik poets het wel op. Ik maak het wel sellable. Sorry voor al deze Amerikaanse
woorden. Maar ik denk, het grappige is dat je dat zegt, inderdaad, sellable. Ik denk dus dat er mensen zijn die, als ze dat horen, meteen denken van, ja, maar een roman, dat moet toch vanuit jezelf, dat moet je toch niet zo bekijken. Jij vindt dat die combinatie juist wel heel, heel goed kan.
Nou ja, kijk, volgens mij heb je als schrijver altijd een doel, en dat doel is gelezen worden. En wanneer word je gelezen? Je wordt gelezen als je verkocht wordt. Het is gewoon heel simpel.
Ja.
En er is geen één uitgever en geen één agent in de wereld die zegt, oh, ik doe het alleen maar uit liefde.
Kan iedereen naar jou, als je een boek schrijft, kan iedereen naar jou iets opsturen? Of zeg jij van, doe het niet als je zo of zo een boek schrijft?
In principe kan iedereen een boek naar mij toe sturen. Ja. Iedereen kan zijn manuscript sturen. Wij krijgen er 1200 per jaar, denk ik, manuscripten. Waarvan we eigenlijk maar met 1 of 2 per jaar misschien wat doen. Wat bij ons zo weinig wat in de post komt. Dat heeft er ook mee te maken als je echt wil schrijven. Als je echt zoiets hebt van ik moet gepubliceerd worden. Ik heb het idee dat mensen die dat echt willen ook wel wat meer stappen zetten op schrijfgebied. Dan alleen maar in hun eigen zolderkamertje wat gaan zitten doen. En dan het opsturen. Ik heb het idee dat mensen toch die echt wat echt willen ook meer naar lezingen gaan. Toch ook contact hebben met auteurs. Of via eigenlijk alles wat ik doe, ja, komt toch via bij mij. Bijna alles.
Het is bij mij ook zo gegaan. Ik ben toen bij jullie gaan toen schrijfcursussen. Ja, en klopt. Ik ben toen die cursus gaan gevolgen. Ook wel met het idee dat ik dacht van, nou, wie weet, als ze het een beetje leuk vinden wat ik doe. Ja. Dan valt het op of zo. Dus.
Ja, het is natuurlijk niet zo omdat je dan een cursus hebt gevolgd dat ik je dan vertegenwoordig. Want ik moet het nog steeds goed vinden. Kijk, want ik kan het allemaal hartstikke leuk vinden en ik kan jou een hele leuke vent vinden. Maar als je niet kan schrijven, kan ik het niet verkopen. Nee, zo simpel is het.
Maar hoe weet jij dan? Stel, ik heb een verhaal. Ik had zelf een thriller geschreven.
Ja.
Jij zegt dan bijvoorbeeld van, je hebt zelfs bij mij gezegd van, zo'n soort einde zou goed zijn bij je verhaal. Mm-hmm. Of deze personage, die kan je er beter uitdoen.
Ja.
Waar baseer je die overwegingen op? Is dat puur ervaring? Of hoe?
Ja. Kijk, je hebt natuurlijk wel opleidingen tot redacteur. Hè? Er zit wel een soort. Er zijn echt wel wetten in de literatuur en ook in crime en ook in non-fictie. In elk soort genre zijn wel wetten. En je hoeft je echt niet altijd aan al die wetten te houden, want het is ook wel weer mooi als mensen experimenteren natuurlijk. Maar er zitten een soort basiswetten onder verhalen. En ik denk dat als je, dat kan je leren uiteraard, als redacteur kun je dat echt leren. Maar als je heel erg veel leest, dan kom je er ook wel achter wat die wetten zijn. En dat geldt ook voor film. Als jij naar een film gaat in de bioscoop, en jij bent volgens mij geen filmcriticus, zover ik weet.
Wel,
je hebt wel kritiek op films. Maar je kan best wel snel zeggen, dit vind ik een slechte film.
Ja.
En waarom vind je dat dan slecht? Nou, omdat je een personage ongeloofwaardig vindt. Of omdat er ineens een camera door het beeld kwam. Of omdat een microfoon door het beeld kwam. Of omdat een verhaallijn niet geloofwaardig is. Dat zijn gewoon dingen die je kan zeggen. Omdat je waarschijnlijk in je leven heel veel films hebt gezien. Zoals iedereen.
Ja, okay.
En bij romans kijk je natuurlijk ook gewoon meer naar stijl. Naar een bepaalde snelheid. Of een bepaald ritme. Zitten er overbodige dingen in? Personages bijvoorbeeld. Zitten heel vaak overbodige personages in? Worden niet te veel clichés gebruikt? Al dat soort dingen. Dat zijn wetmatigheden. Die kun je door heel veel te lezen. Ik heb heel veel gelezen in mijn leven. Maar ook door gewoon gezond boerenverstand kun je heel goed nadenken van dit is gewoon niet nodig. Weet je, ik weet zeker dat luisteraars van deze podcast ook zullen veel gelezen hebben. Die kunnen ook zeggen waar mijn boek slecht is. Wat veel moeilijker is zeggen waar mijn boek heel goed is. Want als iets heel goed, waarom is een film heel goed? Ja, gewoon, de film was gewoon heel goed, gaf me een goed gevoel. Het klopte gewoon allemaal. Nou, dat is bij een goed boek natuurlijk ook. En dat is natuurlijk ook wat een redacteur doet en wat wij in onze rol als agent ook doen, die redacteursfunctie, zorgen dat alles klopt. Want als alles klopt in het genre, hè, want dat verschilt per genre, als alles klopt, dan heb je gewoon een goed boek.
Het is geloofwaardig en neemt je mee.
Het is geloofwaardig en neemt je mee. Je snapt de personages. Mijn collega Paul en ik vaak zeggen, je moet begrijpen, als je hoofdpersonage op pagina 1 een sigaret opsteekt, moet je dat geloven. En wij kunnen echt zeggen, en nogmaals, dat kan elke getrainde lezer, dat als een personage op pagina 1 een sigaret opsteekt, of het past bij dat personage of niet.
Ik bedoel, op pagina 1 weet je toch nog niet veel over het personage.
Maar toch, als jij als schrijver een personage heel goed in je hoofd hebt en meteen een goed neer kan zetten, dan weet je of het klopt of een personage
zit. Dat heeft dan te maken met hoe hij eruit ziet, wat hij zegt, dat soort dingen.
Het ligt helemaal aan de manier hoe je erover schrijft.
Ja.
En of dat nou over uiterlijk gaat, of over innerlijk, of een bepaalde houding, of wat dan ook.
Maar je merkt het gewoon als iemand nog niet goed genoeg daarover na heeft gedacht.
Ja, dat merk je meteen. Ja.
En want nu, stel je maakt op een gegeven moment zo'n verhaal beter.
Ja.
Hoe gaat dat verder?
Ja, nou ja, dat is de volgende stap. Je vroeg net naar de toegevoegde waarde. Dat is natuurlijk de volgende stap. Wij gaan op een gegeven moment aan de slag met een verhaal. En soms zijn dat een paar kleine ingrepen. Hè? Maar soms is het ook alles omgooien. Ja, ik ga het pas rondsturen, zo'n verhaal. En rondsturen betekent uitsturen naar verschillende uitgevers. Als ik denk, nu kan ik het verkopen.
Ja.
En je kan zeggen, dat is commercieel. Maar ja, weet je, dat is ook. Ik moet het verkopen aan de uitgever, want dat is namelijk mijn werk. En dat is ook wat een auteur van mij verlangt, als die bij mij zit.
En er is niks mis met commercieel.
Er is zeker niks mis met commercieel. Het zou gek zijn als je het niet was. Want nogmaals, je wilt dat het boek verkocht wordt.
Hmm.
Als het verhaal goed genoeg is, of in mijn ogen goed genoeg, verkoopwaardig is, dan schrijf ik verschillende uitgevers aan waarvan ik denk, verschillende redacteuren, waarvan ik denk, zij kunnen dit verhaal waarderen. Of zij gaan het in ieder geval, willen het in ieder geval lezen. Dat kunnen 5 uitgevers zijn, 5 redacteuren, dat kunnen 10 zijn, dat kunnen 20 zijn. Dat hangt heel erg af weer van het genre en van het verhaal en van, nou ja.
Ja, want jij weet ook welke uitgevers wat voor soort boeken uitgeven natuurlijk.
Ik krijg soms letterlijk vragen van redacteurs, vandaag nog overigens. Ik zoek een groot familieverhaal, mag zowel literair als commercieel zijn. Lekker dik, zo'n 400-500 pagina's. En er moet een geheim in zitten. Heb je dat?
Oké, okay, zo soort
vragen,
specifiek.
Ja, tuurlijk, dat soort vragen krijg ik gewoon. Ja. Nu wij dit aan het opnemen zijn, is Lucinda Riley razend populair. Dat is commerciële fictie over de 7 zussen, iedereen zal het kennen. Er zijn al miljoenen van verkocht in Nederland. Ja, dat is een familieverhaal. Daar is een geheim. Het gaat over zussen.
Vind je dat ook niet een klein beetje voorspelbaar? Als één boek dan heel populair is, dat iedereen dan hetzelfde soort wil.
Ja, tuurlijk. Maar dat is een markt. Dat is een marktbeweging. Dat was toen 50 Shades of Grey uitkwam ook. Ineens werd de markt overspoeld met erotische trilogieën. Waarvan er een aantal ongelooflijk goed hebben gedaan. En het grote deel natuurlijk ook niet. Want het is natuurlijk niet een...
Jij kijkt dan wel dus inderdaad dan even op een commerciële manier. En zegt van oké, dit willen uitgevers nu. Dus dan kijken we gewoon of dat
Ik vertegenwoordig niet alleen Nederlandse auteurs. Maar ook heel veel Amerikaanse uitgevers en agenten. En die hebben duizenden titels per jaar. Waarvan er veel ook in mijn hoofd natuurlijk zitten. Of ik weet wel veel van wat mensen doen. Dan ga ik wel even mijn interne database kijken. Wat heb ik hierover liggen?
Dus jij weet welke uitgevers wat willen.
Ja.
Maar het is dus, want we hebben het nu al over Amerikaanse. Maar het is ook voor, ik kan dat uit eigen ervaring zeggen. Ik had dus bij jullie een manuscript, met jullie samen een manuscript gemaakt. Dat heb je ook naar meerdere uitgevers gestuurd. Ja. En uiteindelijk wilden meerdere uitgevers dat. Ja. En dan ga je daar langs. Het is echt super leuk als beginnende auteur om dat mee te maken.
Ja, nee, maar dat is
gewoon haalbaar voor een Nederlandse auteur.
Ja, nou ja, sterker nog, dat is ook mijn werk. Ik vind het belangrijk. Kijk, uitgegeven worden, dat is één ding. Maar bij de juiste uitgever zit is een tweede. En ik vind het belangrijk dat als jij een manuscript geschreven hebt, en dat is goed, dat jij ook moet zien dat er meerdere uitgevers zijn die het allemaal op een verschillende manier zouden publiceren. Hè? Want het is wel zo, welke redacteur er ook op jouw boek komt, het zal altijd een ander boek worden. Wat logisch is, want geen één redacteur doet exact hetzelfde werk. En elke redacteur heeft zijn eigen visie. Het heeft ook met marketing te maken. De ene uitgever is beter in marketing dan de ander. Het heeft te maken met positionering. Heeft net ook zo'n soort boek wat jij hebt gemaakt uitgegeven en daarmee succes en wil het nog een keer uitgeven? Of ben je compleet nieuw in een lijst? Zit je in een lijst met 300 andere auteurs of zit je juist in een lijst met 20 auteurs? Speelt allemaal mee.
Hoeveel aandacht gaat er naar je uit?
Hoeveel slagkracht heeft een uitgever in de boekhandel? Wat ook niet onbelangrijk is.
Maar je kijkt er heel anders naar natuurlijk dan want een schrijver die gewoon thuis aan zijn boek werkt.
Ja.
Die is al super blij dat hij een uitgever vindt. En het idee dat er meerdere, tenminste dat had ik, het idee dat er meerdere uitgevers zijn die het willen. Dat is voor velen denk ik al iets, een soort van droom of zo.
Tuurlijk. Maar dat snap ik ook wel. Maar dat eigenlijk is dat ook het dat is ook wel wat ik een beetje wil doorbreken eigenlijk bij schrijvers, bij beginnend schrijvers of schrijvers die nog niet gepubliceerd zijn. Neem niet zomaar genoegen met een uitgeverij. Want een uitgeverij, iedereen kan zichzelf uitgever noemen in Nederland. Laten we dat even vooropstellen. Er zijn geloof ik 3000 uitgeverijen, zo niet meer.
Ja.
Maar er zijn er maar een stuk of 20, 25 die er echt toe doen. En die echt enige vorm van betekenis hebben.
Die kunnen jouw boek bijvoorbeeld in alle ACO's krijgen?
En zelfs dat is nog niet gegarandeerd. Weet je, je kan naar de bezigheid gaan. Wat een hele goede naam, goede grote uitgeverij is. Maar het is niet gegarandeerd dat jouw boek vervolgens bij de ACO ligt. Het is ook niet gegarandeerd dat jouw boek een gigantische bestseller wordt. Maar er staat in ieder geval wel een logo van een bepaalde uitgeverij, in dit geval de bezigheid, Waarvan de pers zegt, hé, het is wel de bezige bij, dus hier gaan we serieus naar kijken. Waarvan winkels zeggen, hé, het is de bezige bij, dus hier gaan we serieus naar kijken. Maar als jij gewoon bij een uitgeverijtje zit van ik zeg het even heel onderbiedig, een hobbyist uit het oosten van het land die 2 boeken per jaar uitgeeft. En ik doe even airbunnies met mijn handen. Wij uit het vak en boekenvak, en dat klinkt allemaal heel erg ivoren toren, zo bedoel ik het niet, maar wij zien heel erg goed het verschil tussen een professioneel uitgeefboek en een beetje hobby uitgeefboek. En ik weet ook dat een amateurschrijver dat niet zo makkelijk ziet, want dat zag ik ook niet voordat ik in het vak zat. Nee. Het is wel onderbewust.
Waar zie je dat dan?
De uitvoering.
Hoe het eruit ziet,
het omslag, de titel. Je kunt aan alles zien of een boek echt professioneel is.
En daarmee doe je in die zin ook jezelf tekort, omdat je waarschijnlijk minder gaat verkopen.
Je gaat zeker minder verkopen. Ja. Er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk, dat weet je ook. Sonja Bakker is een ongelooflijke uitzondering met de koopboeken. Maar eerlijk gezegd, die boeken zien er niet uit. Die heeft ze wel zelf uitgegeven, maar ze zien er niet uit. Maar goed, die verkopen. Dus je hebt altijd uitzonderingen. Maar kijk je naar wat er verkocht wordt. Ja. Kijk je naar de top 1000 aan boeken. Laten we even iets makkelijker maken. De top 60 aan boeken. Dan staat er in die top 60 staan alleen maar uitgeverijen met naam en faam. Ja.
En daarin weet jij de weg, zeg maar.
Weet ik de weg. Dus als wij, dat is ook, als ik het naar verschillende uitgeverijen stuur. Ten eerste, die uitgevers weten dat ik het naar verschillende uitgevers stuur. Hè, dus zij weten dat er concurrentie is.
Ik wil nog even, want je kunt natuurlijk ook als schrijver gewoon zelf je boek naar uitgeverij sturen. Dan komt het in een grote sluspaal terecht. En dan moet je hopen dat hij eruit komt.
Ja.
Maar het is best wel moeilijk om als beginnend schrijver te zeggen van, ik ga even wat verschillende uitgeverijen tegen elkaar uitspelen. Dat kan bijna niet, denk ik.
Nee, het gebeurt wel eens, maar dat kan bijna niet.
Jullie doen dat wel min of meer. Want kun je iets vertellen over dat biedingsproces? Over hoe
dus we gaan naar verschillende uitgevers. Nou ja, ervan uitgaan dat je manuscript goed is, dan zullen de verschillende uitgevers zeggen, ik wil met jou praten, met jou als auteur. Nou, wij gaan dan mee met zo'n gesprek, waarin we heel erg gaan praten over het boek, over wie je bent als auteur, wat je plannen zijn in de toekomst, willen uitgevers altijd weten. Hoe snel je werkt, hoe secuur je werkt, hoe je tegenover redactie staat, hoe je in de pers dadelijk wil. Sommige mensen willen helemaal niet de interviews geven. Alles komt aan bod. Allemaal dat soort dingen. En wat ik altijd als advies meegeef aan auteurs, kijk nou heel goed als je hier zit van hoe, en dit klinkt super zweef, maar hoe voelt dit? Hoe klikt dit? Want je gaat een soort wat ik net zei, het is intiem. Je gaat een soort huwelijk aan. Ja. Ik heb een auteur gehad die had 1 grote droom en die wilde bij een bepaalde uitgeverij uitgegeven worden, want daar zaten zijn grote literaire helden.
Ja.
Ik ging zijn manuscript rondsturen, ook naar die uitgeverij, en ook door die uitgeverij werd hij uitgenodigd. We zaten uiteindelijk met 5 uitgeverijen te praten, waaronder dus zijn lievelingsuitgeverij. Dat gesprek was zo ongelooflijk kut. Dat was zo'n kut gesprek.
En was er kut aan?
Ze begrepen het boek niet, er was geen persoonlijke klik, ze hadden een totaal ander idee over hoe ze het in de markt wilden zetten. En we liepen naar buiten en hij zei, ik heb me gewoon echt vergist. Het is helemaal niet de uitgeverij waar ik bij wil zitten. Ja. Wel qua profiel, maar niet, ik ga met deze mensen geen boek maken. Om maar aan te geven dus hoe belangrijk het is dat je een goede
klik ook best wel ballen voor nodig als schrijver om dat ook gewoon te erkennen. Want je zit dan wel in een of ander instituut.
Ja.
En jij zegt dan van, nee, ik ga toch ergens anders heen.
Ja.
En ik heb dit dus ook meegemaakt dat ik naar verschillende uitgeverijen ging. En ik merkte inderdaad ook heel erg. Je kunt met sommige mensen heel erg een klik hebben. Met anderen niet. Maar dan krijg je wel uiteindelijk, want dat vond ik best wel tof aan het proces. Uiteindelijk ga je dan weer naar huis. En op een gegeven moment gaan zij dan mailtjes naar jullie sturen van, we bieden zoveel op het boek. En wij bieden zoveel op het boek.
Ja, lach is dat, hè?
Best wel een heel boeiend proces.
Ik geloof dat dat een van de leukste mailtjes die je kan krijgen. Dat er een veiling gaande is voor je boek. Ja, dat is natuurlijk wat we doen. Wij vragen naar die gesprekken. Kijk, laten we ervan uitgaan, want de gesprekken die jij hebt gehad en ook. De meeste zijn natuurlijk gewoon leuk. En met de meeste denk je, met die mensen kan ik allemaal een boek maken. Dan mailen wij die mensen. Nou jongens, het was een leuk gesprek. Graag horen van jullie of je een voorstel wil doen. En een voorstel houdt inderdaad in, dat is een zakelijk voorstel. Dus dan zeggen we, kom maar met een voorschot. Niet terugvorderbaar voorschot, een bedrag. Royalties. Vaak zeggen wij nog dat we de nevenrechten willen behouden. Hè? Dus film en televisie en buitenland en audioboeken, dat soort dingen. Want een uitgever vindt, Nederland vindt dan dat hij recht heeft op al dat soort rechten. Nou, dat vinden wij als agent niet. Omdat daar altijd in de toekomst ook weer extra gelden mee te verdienen zijn.
Het zijn allemaal dingen waar jullie aan denken, waar je waarschijnlijk ook schrijven niet zo mee.
Nee, joh, ik heb mijn eigen boekcontract onderhandeld. Heb ik ook, denk ik van, ah joh, kan mij het schelen dat hij uitgevrijheid heeft. Terwijl daar, je dan volgens zelf deals gaat sluiten met andere partijen. En denk, kost me toch steeds zoveel procent.
Ja, gaan zo zeker nog even over jouw boek hebben.
Ja. Maar goed, dus we vragen nou, dat was in jouw geval ook. Nou, op een gegeven moment, dan doet de eerste doet een voorstel. Dan bel ik meteen de auteur. Hè? Ik heb je auteur gebeld. Oh, er ligt een voorstel. Nou, hartstikke leuk. Ik geloof nog dat jij zegt, ja, doen. Ik zeg, nou, even wachten. Want we hebben nog een paar andere uitgevers die ook een voorstel mogen doen. Nou, ik weet niet meer hoe. Wat zijn jouw lagen? 4 voorstellen, denk ik.
3, geloof ik.
Ja, lagen 3 voorstellen. Nou, dat zijn dan 3 keer eerste biedingen. Nou, dat een eerste bod bij ons is, krijgen wij, denk ik, tussen de 2500 en 5000 euro. Hè, als eerste,
nou, dit, toen eerste ik bot. Schreef, was de markt deed nog iets beter.
Was de markt nog iets beter? Nou, eerste bod. En wat we dan doen, we zorgen dat iedereen de tijd krijgt om een eerste bod te doen. We zetten er een deadline op. En zodra we die deadline is geweest, gaan we naar de partijen die niet het hoogste bod hebben. En zeggen we, jongens, er ligt een tegenbod van zo en zoveel. We gaan naar de tweede ronde. Wat doen jullie in de tweede ronde? En we gaan natuurlijk net zo lang door tot we een soort plafond bereiken. Nou ja, dat kan oplopen tot tienduizenden euro's.
Ja, dat is best wel. Ja,
en dan is het ineens best business.
Ja, precies. Ja,
wat ik al zei.
Gaat ergens over. En dat zou je misschien ook niet meteen in Nederland verwachten, dat je dat mee kan verdienen. Want als jij zelf naar een uitgever gaat, krijg je dat niet, toch?
Nee. Ja, dat zal ook wel eens gebeuren. Maar met beginnende auteurs, dat gebeurt dat bijna niet. Omdat uitgevers kennen gewoon hun geprivilegeerde positie. En die maken daar gebruik van. Ja, dat zou ik als uitgever ook doen. Ik wil jou best een voorstel doen, maar dan bied ik jou 2500.
Nou, ik lees vaak, mensen krijgen gewoon zo'n standaard contract en dat is geloof ik 1000 euro voorschot.
Geen idee. Ik ben nu bezig met een heel oud boek wat in de jaren 60 is uitgegeven. En ik heb daar het contract van gevonden. Nou, die vrouw, het gaat om een oorlogsdagboek. Die kreeg 1000 gulden voorschot. En een royalty van, nou, ik geloof 2,5%. Dat is echt schandalig hoe weinig dat is.
Dat ga je niet bezig doen.
Dat gaan we zeker. Die vrouw leeft niet meer. Maar haar erfgenamen, voor haar erfgenamen ga ik dat zeker beter doen.
Ja. Maar nu weten we dat dit kan. Als je dus ook een beetje commercieel denkt. Vind jij dat als je nou zelf gaat schrijven aan een boek, is het verstandig om van tevoren na te denken over, is dat wat ik ga schrijven, kan dat commercieel interessant zijn voor uitgeverij? Of zeg jij, je moet ook je eigen gevoel volgen?
Nou, dat ligt heel erg aan wat je schrijft. Kijk, als jij een dichtbundel schrijft, dan hoef je niet te gaan denken, dit is commercieel heel interessant, want dat is een dichtbundel namelijk nooit. Nee. En als jij literaire fictie schrijft, eerlijk gezegd hetzelfde. Kijk, dat moet je schrijven. Kijk, ik vind dat heel veel dingen moet je echt schrijven omdat er een soort extreme innerlijke noodzaak is waarvan je denkt, dit moet eruit. En dat kan ook non-fictie zijn, hè? Maar dit verhaal is zo belangrijk, dit moet ik vertellen. Dat is in eerste instantie het belangrijkste. En het is ook, denk niet aan jou als auteur om na te denken, dit is een super commercieel concept. Dit moet op de markt, want hier ga ik veel geld aan verdienen. Sowieso nooit slim om dat te denken bij een boek.
Dan moet je
gewoon lekker bij Unilever gaan werken. Dan kun je wel veel geld verdienen. Maar, en dat is ook iets wat ik denk wel, wat agenten en uitgevers ook misschien beter zien. Maar je moet, en dat is bij fictie, maar bij sommige non-fictie natuurlijk wel. Je kan wel denken, er is iets gigantisch actueels aan de hand. En jij, ik noem even wat, er is de MeToo-beweging. En jij hebt zelf een extreem MeToo-verhaal waarin grote namen, bekende namen in voorkomen. En jij wil een soort tellendol maken. Kijk, dan heeft het een soort actualiteitswaarde en ook een soort commerciële waarde. En dan mag je wel denken, als ik dit ga publiceren, dan verwacht ik wel dat er wat mee.
Ja, maar even zoals jij net die thriller omschreef, van dat je denkt van oké, de opvolging van de troon komt er zo aan. Ja. Dan speel je daarop in. Het heeft wel zin om er een beetje over na te denken. Maar ja, het schrijfproces is natuurlijk zo intensief. Je kan niet alleen maar omdat iets commercieel interessant is, gewoon heel boek.
Nee, en zeker niet met fictie. Nee. Want bij fictie, je bent ook, zodra het commercieel interessant is, al te laat, omdat het dan al gedaan is. De 50 Shades of Grey was zo'n gigantische erotische trilogie. En later nog een vierde deel trouwens. ja, als je dan, als dat uitkomt, dat is een gigantische. Je gaat op dat moment bedenken, ja. Hey, ik ga ook van de erotische literatuur maken. Ja, dan ben je eigenlijk zo. Dat is al mosterd na de maaltijd. Ja, dus bij fictie is dat heel ingewikkeld. En er is heel lang geweest dat thrillers echt over. Dat was de kurk waar de hele boekenwereld op dreef.
Ja, dat weet ik nog wel. Want ik heb dat dus een klein beetje gedaan. Ik wilde gewoon heel graag een boek schrijven. Ja. En ik wilde ook heel graag uitgegeven worden. En toen dacht ik wel van, ja, ik kan gaan proberen om de nieuwe grote roman te schrijven. Ja. Maar met een thriller. Ik vond het ook leuk om te doen, want anders moet je natuurlijk sowieso niet aan beginnen. Maar,
jij schreef sowieso wel plotgedreven.
Ja.
En dat hoeft overigens niet per se een thriller te zijn, maar jij schreef plotgedreven. Waardoor het wel, waardoor het ook wel die potentie had om uitgegroeid tot een thriller. En dat was zeker in een tijd dat thrillers echt, dat daar een ruim markt voor was. Ja. Die markt is een beetje verzadigd geraakt in de tussentijd.
Ja, er zijn meer schrijvers ingesproken.
Er zijn meer schrijvers ingesproken. Ja, en dan, kijk, en dat is natuurlijk wat er ook gebeurt. Dan zijn er een aantal. Een aantal auteurs die markt eigenlijk voor het grootste deel beheersen. En dan is er best wel weinig ruimte voor een nieuw iemand. Dus,
ja. Het is eigenlijk heel moeilijk om dus precies te voorspellen wat
nou. Het is niet als ik het kon voorspellen,
wat
dan
is
was
nu,
ik.
Wat is,
rijk
nu een wat is nu een beetje. Als jij kijkt naar jouw dagelijkse bezigheden, ja. Wat voor boeken zijn nu. Je zei net van een familieroman. Dat er naar zo'n familieroman is. Maar wat voor dingen zijn nog meer nu?
Ja, maar dat familieroman, dat is niet zo. Omdat dat vraagt nu iemand mij. Maar ik zie dat niet heel erg als een trend. In ieder geval niet in Nederlandse literatuur. Kijk, Nederlandse fictie is op dit moment echt heel erg moeilijk. Dat heeft het ongelooflijk zwaar. Gelukkig heeft Marieke Lucas Reineveld net de International Booker gewonnen. Wat echt fantastisch is. Hoor. Echt een prestatie van letterlijk van wereldformaat. En ik denk dat Nederland ook wel op de kaart zal zetten. Van Nederlandse literatuur ook op de kaart zal zetten.
Want dat boek gaat hier waarschijnlijk ook weer goed doen.
Ja, dat heeft het al heel goed gedaan. Het is ook een heel goed boek overigens. En daar heb ik over niks mee te maken helaas. Maar het is een heel goed boek. En het is heel bijzonder dat het zo'n prijs wint. Dat is nog nooit voorgekomen. Kijk, dat is een beetje van die bekentenis, van de eigenlijk ouderwetse Nederlandse Calvinistische bekentenisliteratuur. Hè? Het gaat heel erg over zo'n protestantse boerengezin. Ja. Wat nu nog steeds zo populair is, en dat zal ook wel een tijdje blijven, is non-fictie en narratieve non-fictie. Dus echt de verhalen, de non-fictie, de grote verhalen, eigenlijk de kleine verhalen die in een grote geschiedenis
afspeelt.
Nou, dat is natuurlijk ooit ingezet door Anniette van der Zijl met Sonny Boy. Maar dat soort boeken blijft wel populair.
Gewoon mooie verhalen uit de geschiedenis.
Nou, en vooral ook de grote onderwerpen. Dus dat, hè, dus narratief, maar ook de iets hardere non-fictie. Natuurlijk heel erg groot trend gezet door Harari met dat met Homo Deus en met Sapiens. Dat soort boeken waarin één onderwerp centraal staat en daar eigenlijk iets over de mensheid over wordt gezegd. Dat zijn hele grote, daar zijn wel successen in te vinden. Maar ook de meer zelfhelpachtige boeken. Dus het zit echt gek genoeg ongelooflijk veel in die non-fictie. En heel veel BN'ers. Maar goed, daar heb je zo weinig aan als je nog niet bent. Dan moet je eerst BN'er worden.
Eerst meedoen aan een reality show.
Ja, precies. Het is wel zo. Dat verkoopt als een gek.
Want wat zijn nou jouw grote ontdekkingen, zeg maar? Waar ben je het meest trots op, boeken die jij hebt meehelpen uitbrengen?
Wat echt een heel bijzonder project is geweest en wat een gigantisch groot succes geweest is, Paas van Meert van der Meer. Daar ben ik ook wel echt trots op, omdat dat echt een taboe doorbroken heeft, hè, in de Nederlandse samenleving. Het heeft echt een soort discussie geopend. Paas betekent psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Het gaat over een jonge vrouw die denkt dat ze een burn-out heeft, komt op zo'n afdeling terecht, want ze blijkt suïcidaal, bipolair en Asperger te hebben. En zij, toen dat boek uitkwam, en daar zijn er geloof ik 200.000 van verkocht, wat echt heel veel is. Toen dat boek uitkwam, dat was tegelijk met het boek van Isa Hoes, over haar leven met Anthony. Nou, die twee boeken samen, dat is overigens ook via ons gegaan. Die twee boeken samen, die hebben eigenlijk het gesprek geopend over depressiviteit en over suïcidaliteit. En daar ben ik wel echt trots op. Ik weet nog dat toen de nieuwe kanon werd bekendgemaakt, of de 100 belangrijkste boeken uit de Nederlandse geschiedenis, dat het ook echt dat Paas als een van de weinige moderne boeken daar heel hoog op stond. Nou, dat vond ik wel echt ongelooflijk gaaf. Waar ik ook heel trots op ben is Murat Isik. Met wie ik al vanaf zijn, ongeveer zijn eerste verhaal samenwerk. Dat is de eerste auteur die ik vertegenwoordig, die de Librisprijs ooit heeft gewonnen.
Dat met zijn boek over de Bijlmer, volgens mij.
Ja, het is een roman over een jongen die opgroeit in de Bijlmer. Maar dat is echt
want
fantastisch.
Want hij combineert natuurlijk dus best wel mooi ook. Het is geen fictie wat hij schrijft, maar het zijn wel
Het is wel fictie.
Ja, het is wel fictie.
Ja, het is zeker fictie.
Het is wel fictie.
Het is een roman.
Toch heel losjes wel ook op zijn eigen leven. Of op het leven van zijn vader en moeder.
Hij heeft zich zeer laten inspireren door zijn eigen leven. Laat het zo zeggen. Dat is trouwens ook, dat merk je ook wel, hè, in fictie. Dat lezers willen echt graag boeken die heel dicht bij de auteur staan.
Ja.
Die verkopen gewoon het beste. Ze willen toch. Er is een soort gekke hang naar werkelijkheid of zo.
Echt gebeurd.
Naar echt gebeurd. Wat ik nooit zo goed begrijp, want ik vind het mooi van fictie namelijk, dat alles kan gebeuren. En de grap is ook, dat ook in het verhaal van Moerad, is natuurlijk. Natuurlijk zijn er altijd dingen uit zijn eigen leven. Maar het is wel gewoon een fictief verhaal. Het is ook een geconstrueerd verhaal. Dat moet ook, want dat is wat goede fictie doet.
Maar het helpt dan toch ook heel erg dat hij voor een deel, hij heeft zelf in de Bijlmer gewoond.
Ja.
En dan is hij natuurlijk wel, als iemand hem dan gaat interviewen over het boek, is het wel zo dat daar zit wel iemand die in de Bijlmer heeft gewoond.
Ja, tuurlijk.
Die ook allerlei achtergronden
hij heeft zijn research gedaan.
En het is toch een beetje echt gebeurd. En in interviews en op tv werkt dat natuurlijk wel.
Dat werkt, ja. Je wordt makkelijker uitgenodigd als het dicht bij je eigen leven staat dan nu. Maar er schuilt ook altijd gevaar in, namelijk dat mensen denken dat het jouw leven is. En dat is het natuurlijk niet per se. Je kan ook kijken naar het boek van Manon Uphoff, het laatste boek, Vallen is als vliegen, wat heel erg gaat over seksueel misbruik. Ik bedoel, de Manon komt niet in het verhaal voor en toch gaat het verhaal heel erg over haar familie, over haar vader. Maar het is
zo sterk dat ik denk dat heel veel mensen denken van, hé, dat verhaal ging toch over haar?
Ja, maar het is ook zo, voor een groot deel, maar het is wel fictie. Dus er worden dingen uitvergroot, er worden dingen verzwegen, er worden dingen weggelaten, er worden dingen mooier gemaakt, er worden dingen bozer gemaakt.
Dat jij werkt ook met auteurs als ze zo'n boek schrijven. Is dat niet enorm lastig om die balans te vinden dan?
Nee, want ik probeer altijd de auteur los te zien van de tekst. Dus als een auteur schrijft over zijn hoofdpersonage, en dat hoofdpersonage heeft gewoon een andere naam, en de auteur zegt tegen mij, dan ga ik dit en dit doen. Zeg nee, niet ik. Jouw hoofdpersonage gaat dat doen. Dus ik zie de tekst. Die tekst is een. Ja, maar het is ook een los object. Het is een los
kunstobject. Je bent niet je boek, zeg maar.
Nee. En sterker nog, je hebt romans. Die echt totaal niets met de auteur te maken hebben.
Zie je dat nog?
Zie je het mee? Kijk maar. Je hebt romans die totaal niets te maken hebben met de auteur, ogenschijnlijk. En als je die heel goed gaat lezen,
toch wel.
En je kent de auteur, denk je, oh wacht, maar jij zit hier zo dik in. Ja. Dat heb je bij auteurs als Wietske Versteeg en bij Gustav Peek. Die romans zijn eigenlijk hebben niets met hun autobiografische leven te maken. Lijken compleet verzonnen fictieve verhalen. Maar als je ze kent, de auteurs,
dan ineens
zitten er ongelooflijk bekende grote elementen uit hun eigen leven. En dat kan ook niet anders, want je kan niet op een andere manier een boek schrijven, volgens mij.
En dan toch, want je zegt wel van je moet doen wat dicht bij jezelf ligt. En dat heb jij dan ook gedaan. Maar jij hebt een boek geschreven zelf, een paar jaar geleden alweer, toen je voor het eerst vader werd.
Vorig jaar,
En over vader worden, vaderopkomst.
Ja, het is een boek voor aanstaande vaders, is het.
Was dat niet een... Ik kan me dan toch niet aan de indruk onttrekken dat jij dan als literaire agent denkt, oké, hier is een markt voor, kan ik wel schrijven.
Ja, want ik zeg namelijk altijd tegen iedereen, als je denkt dat je geld kan verdienen met een boek, dan moet je het al meteen stoppen met schrijven. En toch ben ik het gaan schrijven omdat ik dacht, eerlijk gezegd, het is niet omdat ik dacht dat ik er wat mee ging verdienen. Dat is ook helemaal niet de intentie van het boek. Er zat wel iets anders ten grondslag en dat is, kijk, ik vind dat je een boek moet schrijven als je echt het gevoel hebt dat je iets te vertellen hebt. Dat er een soort urgentie is dat je iets moet vertellen. En toen ik vader werd, kwam ik in die hele wereld van de zwangerschap. Van verloskundigen tot zwangerschapswinkels, tot babywinkels, noem maar. En ik kwam erachter dat de man daar wel een hele kleine rol in had. Nou, dat is allemaal niet zo heel erg. Dat ik er ook achter kwam dat wij maatschappelijk gezien de man ook wel een hele kleine rol toebedelen. Als het aankomt op de baby, op de bevalling, op de opvoeding van het kind. En daar ben ik er wel over na gaan denken. Toen dacht ik, ja, alles is tuttig, alles is een roze wolk, alles is, er is niets op mannen gericht. Wat eigenlijk gek is, want een man wordt toch echt wel voor 50% ouder. En ik heb me daar ook wel in zekere zin aan geërgerd. Toen dacht ik, ja, ik had best, toen ik dus vader, ik wist gewoon heel veel dingen niet. En mijn vriendin wist ook heel veel dingen niet, maar voor haar was er heel veel informatie beschikbaar, die gewoon heel erg op de aankomende moeder was gericht. En voor vaders was dat ten eerste. Ik dacht, als er nou zo'n handboek was geweest voor vaders, dat had ik best willen hebben. Dus ik ben gewoon het boek gaan schrijven waarvan ik het handig had gevonden als het boek er was geweest. En toen ik dat daarmee bezig was, kwam ik er ook echt wel achter dat ik daar een soort maatschappelijk doel mee had. Want wij zijn super ongeëmancipeerd in Nederland. Als het aankomt op ouderschap. En wat mij betreft moet daar wat in veranderd worden. Dus ik heb daar ook wel... Ja,
alleen als wij met die verlofdagen bijvoorbeeld, zie je dat al terug.
Verlof is idioot geregeld in Nederland. Sterker nog, als je eigen ondernemer bent zoals ik, dan bestaat verlof niet.
Nee.
Maar, en je kan je ook niet voor verzekeren. Dus terwijl een vrouw dat wel kan.
De les hier ook een beetje in, moet je misschien ook wel... als je een klein beetje ergert aan een bepaald onderwerp en echt iets denkt van...
Ja, dat... In eerste instantie, en het grappige is dat je dan een redacteur, want ik heb ook een redacteur gehad, de ergernis er helemaal uithaalt.
Okay,
want het is namelijk niet fijn om over ergernis te lezen. Nee. Dat is een negatieve gedachte. Dus het is een heel positief boek. En ook wel grappig of geestig op zijn tijd. Maar er zit wel een soort verhulde maatschappijkritiek in.
Ja, oké. En dus je wil niet een boek uitgeven. Je komt niet leuk over als jij alleen
je
maar
moet niet je moet niet een ik ben boos op de wereld. Ja, dat kun je dan nog doen. Maar ja. die worden ook niet verkocht. Ja. Nee, je moet niet te boos zijn op de wereld. Daar zit er een Rutger Bregman. Die zegt de meeste mensen deugen. Het is een super positief boek. Nou, maar kijk wat een gigantische bestseller. Nee, maar mensen lezen wel graag positieve boodschappen. Positieve dingen.
Vaak als ik zeg dat ik door Sebes en Wisseling... dat die me hebben geholpen met het uitgeven van een boek. Dan wordt er... wel een soort van een beetje met ontzag overgaan van Sebes en Wisseling, dat zijn die zijn wel streng of die zijn wel zelfs een klein, heel klein beetje angst hoor je soms door.
Ja, super eng. Ja. Dat is ook super eng. Nee, ja, nou gestrekt, nou weet ik niet. Kijk, ik sta gewoon heel erg voor mijn vak en ik sta heel erg achter de dingen die ik goed vind. Ja. En ja, ik vind ook heel veel dingen niet goed. Maar ja, dat is ook niet zo gek.
Wat zijn nou veel voorkomende fouten, en dan niet alleen van ja, ik snap dat als het vol spelfouten zit, dat je het dan niet gaat lezen, maar wat zijn nou dingen die je heel vaak ziet waarvan je denkt van doe dat anders of zo?
Nou ja, kijk, we hebben gewoon een aantal eisen op onze website staan over hoe je iets moet insturen.
Ja, oké, maar dat is heel erg op de vorm.
Nou ja, maar dat is ook gewoon schrijven net een brief, sturen digitaal, ga niet bellen, allemaal vrij open deuren. Als je ziet hoe weinig mensen zich houden aan de eisen die wij op onze website stellen. Ik kreeg ooit een keer een mail van iemand die zei, ja, maar dat is zo'n labtekst met al die eisen. Ik denk, ja, maar als jij niet bereid bent dat te lezen, waarom zou ik dan bereid moeten zijn om jouw werk te lezen? Dus je moet gewoon het netjes aanleveren. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je moet het netjes aanleveren en dan gaan wij het ook gewoon netjes bekijken.
En als jij iets leest, dan weet je het waarschijnlijk na de eerste... 3, 4, 10 pagina's.
Ja, ik weet het in ieder geval vaak na een paar regels of ik moet afwijzen. Ja. En of ik iets moet met iemand aan de slag moet, wil ik vaak wel wat meer lezen. Ik kijk heel vaak eerst naar het idee.
Ja, of dat verkoopbaar is. Dat waar we net
over het is bij fictie natuurlijk veel moeilijker. Want nogmaals, bij fictie is eigenlijk alles wat gek is, kan ook. Maar je kan wel heel gauw. Als je een alinea gelezen hebt, kun je heel gauw inschatten of iemand een beetje een behoorlijke
stijl
heeft.
Maar waar zie je dat dan?
Wat we net zeiden, als het gewoon klopt. Het is gewoon, dat is gewoon wel ervaring, denk ik wel. Hè? En veel lezen. Dat is niet iets wat ik alleen, dat is iets wat jij ook kan. Dat is iets wat iedereen die hier luistert
wel,
kan.
Nee, ik wel, maar probeer het even tastbaar te maken.
Ik snap het. Nee, het is ik weet nog wel dat ik... Toen ik net met Paul ging werken, deed ik het ook Paul gewoon Sebes, op me. Paul Sebes, sorry, mijn compagnon inmiddels. Ik was ooit zijn assistent, zo begon ik. Maar toen ik met hem ging werken, deed ik dat ook een beetje op mijn boerenverstand, op de kennis die ik had uit boeken en uit stijlgidsen en weet ik wat allemaal. Maar dat is natuurlijk iets wat iedereen kan. Tenminste, je kan heel gauw zien of iets heel slecht is. Dat is echt niet zo moeilijk. En of dat nou inderdaad is door superkromme zinnen of totale fantasieloosheid. Ik weet nog wel dat ik altijd dacht dat als ik een pagina las, dat had ik in mijn hoofd, hoe zou dit zijn als ik dit in boekvorm las? Als dit de eerste pagina van een boek zou zijn. Dat was een soort hele goede graadmeter voor mezelf. Zou dit de eerste pagina van een boek kunnen zijn? Ja. Nou, en dat is het gewoon 99 van 100 keer niet.
Nee, of je zou het boek wegleggen dan, zeg maar.
Ik zou het in ieder geval nooit hebben gekocht.
Ja. Nee,
maar... en wij kijken natuurlijk wel echt op heel veel niveaus. Ik bedoel, we laten onze smaak, heeft er niets mee te maken. Wij kijken naar wat is...
Maar dat zullen heel veel mensen waarschijnlijk dan betwisten als ze het naar je toesturen. Dan denken ze van ja, dat kan. Ja. Want kan je je eigen smaak helemaal loslaten?
Ja, ik denk wel dat je je smaak behoorlijk los kan laten, ja.
Kan je bijvoorbeeld...
Van de boeken die ik verkoop, en moet je kijken wat wij aan Amerikaanse dingen verkopen. Ik bedoel, daar zou ik 99% niet van kopen zelf.
Nee.
Dus ja, dan moet je de smaak kan ik wel los.
Simpele thrillers zijn bijvoorbeeld die zelf niet zo...
Ja, of ja, ik bedoel, ik verkoop ook breiboeken vanuit Amerika. Ja, het is echt alles. En met Nederlands is dat ook wel zo. Er zijn best wel veel boeken die ik vertegenwoordig, die ik niet zou lezen als... consument, nee. Maar die ik als agent wel heel interessant vind. Ja, natuurlijk.
En dan nog, hoe is het überhaupt om met schrijvers te werken? Is dat...
Mijn leven zou een stuk makkelijker zijn. Mijn vak zou een stuk makkelijker zijn als er geen schrijvers zouden zijn. Mensen gaan onzeker,
want het gaat, wat je in het begin al zei, ja, het gaat toch om iets wat heel dicht bij mensen zelf ligt. Mensen zijn, ik merk het zelf als iemand, had ik al in de journalistiek, als iemand een stuk van me beoordeelde en dacht van, nou, ik vind dit niet zo goed. En, dan voelt het heel kut eigenlijk.
Kritiek is een moeilijk iets natuurlijk. Ja. Dat vind ik heel veel mensen. Heel veel schrijvers zijn onzeker, dat klopt. Er zijn ook heel veel iets te verzekerd. Dat is ook weer niet goed. Die staan dus helemaal niet open voor kritiek. Zolang je gewoon in een dialoog bent met de auteur. Nee, ik vind het superleuk om met auteurs te werken. Ik vind het superleuk om met auteurs te werken en samen iets moois te maken. Samen een goed boek te maken. En het fijnste is natuurlijk als je dat in een dialoog kan doen. Ja. En natuurlijk heb je soms discussie met de auteur over bepaalde scènes. Kijk, ik ben niet de baas over die teksten. Dat is die auteur. Maar normaal gesproken gaat dat natuurlijk wel echt in goede harmonie. Maar je kan wel echt heftige discussies soms met auteurs hebben over een personage.
Die ruimte of niet. Ja. Dan kan het hoog oplopen.
Ja, en de grap is natuurlijk dat als ik zeg dat een personage eruit moet, waarschijnlijk zegt die redacteur dat dadelijk ook. Want als we het hebben over die wetten waar we het net in het begin over hebben, die zijn natuurlijk wel. Ja. En de grap is van wat je doet met kritiek op grote lijnen, dat komt als het goed is overeen met wat iedereen zal zeggen. Die jouw werk ook kritisch
leest. Ja, precies. Als je er objectief naar probeert te kijken.
Ja, en als je echt heel objectief naar je eigen tekst kunt kijken, en dat kunnen de meesten echt wel, dan is het ook nog zo dat als ik kritiek geef, dat je eigenlijk al weet dat de kritiek was die je zelf eigenlijk ook had, maar waarvan je dacht, nou...
Wat ik vaak had was, als je dat dan net hoorde, zeg maar, van dit personage moet eruit, zo dacht je van, nee, dit personage moet helemaal niet uit en het is gewoon niet goed. Ja. En dan ging je naar huis en dacht je nog eens over na, dacht je van,
Eigenlijk heeft hij wel gelijk.
Misschien toch wel, inderdaad.
Ik weet niet wie dat ooit zei, maar ik las ooit van een redacteur is eigenlijk de la waar je manuscript 3 jaar in ligt. Weet je, als jij 3 jaar later... dit had ik wel anders. Dat hoor je nog steeds trouwens van mensen die gedebuteerd zijn.
En
die nu hun eigen boek teruglezen. Die denken, dat had ik niet meer zo gedaan. Tommy Wieringa die ontkent bijna zijn eerste 2 boeken. Dat weet bijna niemand dat die 2 boeken bij uitgeverij in de knipscheer heeft geschreven. Titels zijn me even, ben ik eventjes vergeten, maar iedereen denkt dat Tommy Wieringa zijn, of dat Joe Speedboat zijn debuut was, maar dat was natuurlijk niet zo.
Ik kreeg ooit, toen hij net met Joe Speedboat debuteerde, kreeg ik mailtjes, was hij zelf een campagne begonnen van mensen van ga naar de boekenwinkel en vraag naar dit boek.
Ja, dat is het bekende Tommy Wieringa arrest. Ja.
die heeft dat helemaal zelf gedacht. Tot slot nog. Want jij kan ook wel teleurgesteld worden. Wat vind je dan bijvoorbeeld van... jij hebt ooit een heel mooi contract voor mij eruit gesleept voor 2 boeken. Ja. Ik had een boek geschreven. Ja. En ik ging een 2e boek schrijven. En ik vond het gewoon echt super lastig. Ja. Ik kon niet bij de drive komen om dat 2e boek te schrijven. En dan moest ik het teruggeven, zeg maar. Ja. Gebeurt dat vaker? Of?
Dat gebeurt soms.
Ja. Hoe is dat soms dan voor jou? Want dat is ook gelijk.
Nou ja, dat weet je bij jou. Maar goed, dat weet jij. Dat vond ik vreselijk jammer. Omdat ik nog steeds jouw debuut heel goed vind. En ook zeker wist dat het tweede boek ook goed zou worden. En
nog maar geen politiek correct verhaal.
Nee, maar goed. Anders zou ik nooit ook niet twee contacten voor je hebben geregeld. Nou, wat natuurlijk wel eens gebeurt. En dat gelukkig niet vaak. Is dat een auteur ineens zegt. Ja, ik ga nu met de uitgever direct werken. Ik heb jou niet meer nodig.
Oh,
het
eerste
wat, ja, soms. En het eerste wat ik mezelf dan altijd toch afvraag van wat heb ik fout gedaan? Want ja, iemand gaat niet zomaar weg. Nou, heel vaak is dat blijkbaar een gelddingetje. Dat denk ik, ja, ik vind toch die commissie die ik afdraag veel. Ja. Vind ik altijd heel ingewikkeld, want in principe ben ik mijn commissie meer dan waard. En ik haal als het goed is meer op dan je ooit aan mij aan commissie betaalt. Maar dat vind ik, dan ben ik wel eens teleurgesteld. Ja, dat vind ik gewoon. Vind ik ook een soort motie van wantrouwen of zo.
Ja, want jij stopt er ook natuurlijk wel veel
Tuurlijk.
Van jezelf in.
Ja, en dat is natuurlijk altijd.
Ik verbaasde me er zelfs best wel over hoeveel jullie meedachten. Krijg je bij een uitgeverij niet zo heel snel, denk ik, zoveel begeleiding?
Ja, ik heb nooit bij een uitgeverij gewerkt. Ik weet het niet. Ik weet niet hoeveel begeleiding jij bij je uitgeverij hebt gehad. Maar dat is altijd ook zo'n groot misverstand. Agenten hebben internationaal zo'n echt. Die worden altijd. Elke roofdier dat je kent, worden ze naar vernoemd. Sharks en weet ik wat allemaal.
Dat is ook wel een beetje een mooi imago.
Maar. Het gaat altijd, hè? Dan gaat het rond. Ja, nou, bij agenten gaat het alleen maar om geld. Dat roepen uitgevers ook heel vaak. Nou, dat klopt. Bij uitgeverij klopt dat. Want ik wil gewoon meer hebben van de uitgeverij dan de uitgeverij wil betalen. Maar het gekke is, wij verdienen natuurlijk het allerminst aan een boek. Of dat is niet gek, hè? Dat is de deal. Dus het is natuurlijk altijd heel raar dat wij de worden gezien als de sharks.
En wie verdient het meest dan naar de boekhandels gaat?
Uitgeverij.
En uitgeverij?
Tuurlijk. Als een uitgeverij een bestseller heeft verdiend, uitgeverij het allermeest aan een boek.
Ja, de boekhandels krijgen ook een groot bestseller.
De boekhandels krijgen een heel groot korting. Maar goed, een boekhandel verkoopt niet 100.000 boeken van één exemplaar.
Nee,
als een uitgeverij 100.000 boeken verkoopt, hebben ze echt heel veel geld verdiend. Maar dat mag ook, hè? Kijk, zij investeren aan de voorkant. Dus als ze op een gegeven moment veel verkopen, dan verdienen ze ook het meest.
Dus die naam van Sharks is niet terecht. Die zouden de boekhandels
moeten. Nou ja, kijk, ik verdien. Het is eigenlijk vrij lineair met wat een auteur verdient. Want ik pak een percentage, dus dat is lineair. En dat is natuurlijk het verschil met een uitgever.
Het enige is, een uitgever of een schrijver moet een jaar op zo'n boek worstelen. Jij kunt natuurlijk meerdere tegelijk onderbrengen bij verschillende uitgevers.
Nee, natuurlijk. Dus, maar dat is ook bij ons is het ook in die zin massa. Want wij moeten gewoon heel veel deals maken om er wat aan te verdienen. Dat is ook helemaal niet zielig, want dat is ook wat wij het allerleukste vinden. En natuurlijk, als iets een heel groot succes is, ja, dan pikken wij daar natuurlijk een graantje van mee.
Ja. Tot slot, ga je nog een boek schrijven?
Nee. Nee. Nee.
Vond je het zwaar ook?
Nee, ik vond het helemaal niet zwaar. Nee, ik heb het boek in een maand geschreven. Vond ik allemaal hartstikke prima. Maar dit was gewoon zoiets wat ik dacht van, oh, dit kan ik nu doen.
Als je over een jaar weer een ideetje of zo...
Nee, volgens mij niet. Nee, ik heb dat boek geschreven en ik heb het in een maand geschreven, wat echt wel snel is. Maar dat heb ik echt in een maand gedaan, dan was ik ook gewoon wel weer vanaf. Mijn concentratiepoker is echt niet zo groot.
Okay.
Dus ik moet
gewoon wel.
Nee, en ik vind werken met auteurs gewoon leuker dan werken als auteur.
Leuk dat je luisterde naar de Schrijfvis podcast. Ben je geïnspireerd geraakt en wil je proberen om zelf een verhaal te schrijven? Volg dan mijn workshop Ontgrendel je verbeelding en schrijf een kort verhaal. Surf naar schrijfvis.nl, klik op schrijfcursussen bovenin beeld en ga naar Ontgrendel je verbeelding. Wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Volg Schrijfvis dan op Instagram of abonneer je via Spotify of Apple Podcasts. Ik zou het ook geweldig vinden als je een recensie achterlaat bij Apple Podcasts. Veel schrijfplezier en tot een volgende keer.